Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 57, daarvan het eerste vers, en laten we daaraan toevoegen ook het tweede vers. Psalm 57, het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En dan ook het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal. Psalm 57, het eerste en ook het tweede vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen christelijk geloof. En wij zingen gemeente daarna uit dezezelfde psalm het laatste, het zevende vers. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, vers 7, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu Gods heilig woord en wel een gedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 11, daarvan de versen 25 tot en met 46. Johannes 11 vanaf het 25ste tot en met het 46ste vers.
Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, omdat zij al daar wenen. Maria dan, als hij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in den geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar heb gij hem gelegd? Zij zeide tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met een grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hem: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hem gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u voor alle dingen het heilig aangezicht van de Heere. En wij vragen hem om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Heilige en grote God, bij wie alle geestelijke gaven en noodzakelijke heilsmiddelen aanwezig zijn, wij vragen u in deze middagdienst op deze eerste Adventszondag, die voor ons tegelijkertijd een voorbereidingszondag is, met het oog op de bediening van het Heilig Sacrament. Wij vragen u vanmiddag eerbiedig, Heere, of u uit de schatkamer van Christus nemen wilt en ons het geloof wilt schenken. Dat geloof dat immers een gave Gods is. Dat geloof dat uit ons niet voortkomen kan. En als we al menen dat we het presteren kunnen, dan is het een pseudo-geloof. Dan is het een geloof, Heere, dat ooit ontmaskerd zal worden. Maar wij bidden u, schenkt u ons het geloof. Dat geloof, Heere, waarvan u gesproken hebt tot de bedroefde zusters Martha en Maria, waarvan u het gezegd hebt: als gij gelooft, dan zult ge de heerlijkheid Gods zien. En heren, daar mogen we vanmiddag toch om vragen. Dat mag toch ons eerbiedig gebed zijn. Dat we de heerlijkheid Gods mogen zien. O jawel, we erkennen het. Wij hebben daar geen enkel recht op. Wij kunnen daar geen enkele aanspraak op maken. Maar heren, het is noodzakelijk om het heil te bezitten. Het is nodig om voor u te kunnen bestaan. Het is, o heren, een zaak die in ons hart en leven geopenbaard moet zijn. Willen we in dit leven en na dit leven u kennen en dienen? Willen we de enige troost in leven en in sterven bezitten? Voor lichaam en voor ziel en voor tijd en voor eeuwigheid. De heerlijkheid Gods zien. Niemand heeft ooit God en zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar heren, u hebt het ons gezegd. En we mogen het bij u terugbrengen, dat diepe woord. De enig geboren zoon, die heeft hem ons verklaard. Die heeft de heerlijkheid Gods in deze wereld getoond. Namelijk daarin dat u een God bent, heren, die met ontferming bewogen bent over verloren zondaren. En dat u deze wereld zo hebt lief gehad, dat ge uw zoon, uw enige, uw geliefde geschonken hebt. Opdat zondaren, heren, die met de zonde en de ongerechtigheid die ze over zichzelf gehaald hebben, zouden moeten ondergaan, nochtans het verderf niet zouden zien, maar deel zouden ontvangen aan u en aan de heerlijkheid die geopenbaard is in Christus Jezus uw Zoon. En daarvan wordt immers getuigd, wij hebben hem gezien. We hebben hem gezien in de heerlijkheid die hij geopenbaard heeft. We kunnen er niet over beschikken, heren. We kunnen zelf tot in uw voorraadkamer niet doordringen. Het past ons ook niet. Maar we bidden om het werk van uw genade. En om uw Heilige Geest die het doet. Heren, de rivier Gods is toch vol van water. Zo hebt u het toch gezegd. En bij u is toch voorhanden alles wat ons ontbreekt. En u hebt er ook bij getuigd, heren, dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin, dat we leven zouden, dat in de weg der bekering het leven ons deel zou zijn. Dat is toch uw lust en dat is toch uw behagen. Dat is toch het welbehagen, heren, dat door de hand van Christus voortgang vindt. En daartoe laat u het ons toch prediken. Dat is toch het doel waartoe we vanmiddag zijn samengekomen. Niet een ander toch, heren, dan dat de eer van uw naam gediend zou worden. En de zaligheid van onze ziel. En de stichting der gemeente. Opdat uw wil geschiedt. En opdat zondige mensen voor het eerst of opnieuw voor u zouden buigen. Het is toch niet vrijblijvend, heren, dat we vanmiddag hier zijn. De deuren van dit kerkgebouw waren weer open. U vergunt het ons om onder uw woord te zitten. Zoals dat ook vanmorgen ons gegeven was. We danken u naamotmoedig, heren, dat aan ons die gelegenheid geboden wordt. Een grote tegenstelling met veel anderen in deze wereld. Die in totaal andere omstandigheden zich bevinden. Jongens en meisjes die misschien wel naar de kerk zouden willen. Maar het kan niet. Die ruimte is er niet. Of wanneer ze het doen, is het met gevaar voor hun vrijheid en misschien wel voor hun leven. En wij mogen zomaar naar de kerk gaan. Wij mogen zomaar gaan verkeren onder uw woord. Wij mogen zomaar luisteren. En toch, niet zomaar. Maar heren, ook dit grote goed. We erkennen het. Het is gekocht door hem. Die niet alleen voor de zaligheid van zijn kerk, maar ook voor de weg der zaligheid en voor de middelen der zaligheid zijn bloed heeft gestort, zijn leven heeft afgelegd en alles heeft gedaan wat bij u te doen is. Ja, daartoe uit de hoge hemel is neergekomen en als een kind op deze aarde is gekomen. O Heere, wij bidden om die genade. Wij bidden om dat werk van uw geest, waarover we vanmiddag zullen horen als u het ons geeft. Dat levendmakende, dat levensscheppende werk, heren. Die arbeid die zich vergelijken laat met de schepping der wereld en met de opstanding uit de dood. Heren, voor u is het toch niet te gering. Oh, voor ons is het veel te groot. En voor ons is het een zaak, heren, die we niet verdienen. Maar we mogen bidden. We mogen vragen om genade. O heren, laat het ons gebed zijn. Met de dichter van de psalm van wie we het zongen. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Ja, Heer, over die verdervingen zullen we vanmiddag ook horen. En dat is het verderf dat wij over onszelf hebben heen gehaald. Maar u bent toch de Almachtige. U bent toch op aarde geweest. In Bethlehem hebt u toch gelegen in de kribbe. En op Golgotha hebt u toch gehangen aan het kruis. En het graf is toch leeg. En u bent toch ten hemel gegaan. En u zit toch aan de rechterhand van uw Vader, o gezegende Heer Jezus Christus. En het is toch uw werk om uw kerk te vergaderen en te beschermen en te onderhouden. Ga dan, o Heere, ook ons niet voorbij. En als het u belieft, vanmiddag niet, Heere, nu. Want de tijd dringt voor ons allen. Want volgende week kan het wel eeuwigheid zijn. Gedenk ons. Heere, wilt u dat eerste werk, dat krachtige werk, dat doorbrekende werk doen. Maar vervolg ook met uw werk in het leven van uw kinderen. En wat u gewerkt hebt, Heere, bevestig het. En laat het gekend worden voor uw heilig aangezicht. In de kennis die de Geest van Christus schenkt. Opdat uw kerk, opdat uw kinderen gefundeerd mogen zijn op het enig vaste fundament dat gelegd is in Christus Jezus en in zijn werk. We bidden u, Heere, voor de voortgang van uw woord. Ook vandaag, in ons midden, in deze stad, in ons land, in de hele wereld. Wilt u voortgaan, Heere? Uw zaak, uw koninkrijk, zal toch niet als een nachtkaars uitgaan. Maar geef dat we het mogen zien, opdat we moed mogen scheppen. O Heere, u wilt dat uw kerk leven zal van het geloof. En zo hoort het ook. Maar u wilt ze toch ondersteunen door wat ze wel eens zien. Ja, dat mag toch ook. Zoals als u het geeft. Volgende week er ook iets te zien zal zijn. En te smaken en te proeven zal zijn. Voor allen die tot u gedreven worden en zijn. Om van u te ontvangen het leven en de zaligheid. Maar mag het ook gezien worden. Heere, geef dat het ook gezien mag worden dat uw zaak toch voortgang heeft. Want u zijn met alle werk in uw koninkrijk. Wat in uw naam gebeurt, wilt u het genadig zegenen. Zending, evangelisatie, wereldwijde bijbelvertaling, hulpverlening in uw naam. Wees met degenen die aan de rand van de samenleving zijn. Heere, wees met jongeren en ouderen. Wilt u hen die ten dode wankelen nog grijpen? En wilt u ze tot u trekken, Heren? Zo wacht het op u, ook vanmiddag. En als we misschien met allerlei zorgen, met rouw en verdriet in ons hart hier zitten of staan, dan weet u daar ook van, Heren. Zo mogen we elkaar u de Heren toebetrouwen. Gedenk ons dan, naar de trouw van uw verbond. Onverdiend, Heren, maar het is aan onze zijde nodig. En het is aan uw zijde zo God verheerlijkend. Om Christus wil. Amen. De gemeente, wij gaan zingen op Psalm 54. Psalm 54, de versen 1 en 4. Het eerste en het laatste vers. Op Psalm 54. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54. Het eerste en het vierde vers. Er zijn nu twee collecten. De een is voor de eredienst, de ander voor de kerkelijke kassen. Straks na de preek de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere onder inwachting van des Heeren zegen, des Heeren geest. Opnieuw uit het profetenboek van Ezechiël, hoofdstuk 37. Ezechiël 37, nadat we vanmorgen geluisterd hebben naar de inhoud van de versen 1 tot en met 3, wordt de tekst voor vanmiddag gevormd door de versen 4 tot en met 10. Ezechiël 37, de versen 4 tot en met 10. Ik lees u voor vanaf het eerste vers. De hand des Heren was op mij. En de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelve nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei. En ziet, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. En dan de woorden van onze tekst. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelve, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En ge zult levend worden en ge zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelve. En er kwam vlees op en een huid boven op dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde. Gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot Heer. Tot zover. Geliefde gemeente, de profeet Ezechiël. En we hebben er vanmorgen ook al over gehoord, is in een, zo mogen we het wel zeggen, is in een onmogelijke situatie terechtgekomen. Onmogelijk, ja. U zegt, en jij zegt, ja, het was maar een visioen. Het was maar een gezicht. Het was niet echt. Wanneer dat visioen straks opgeheven is, dan is het weer anders. Dan geldt het niet meer. Maar dan hebt u het niet begrepen. Dat is een grote misvatting als u dat denkt. Want, gemeente, de inhoud van dat visioen laat juist de werkelijkheid zien waarin de profeet, en niet alleen de profeet, maar met hem het hele volk van Juda, hier de kinderen van Israël genoemd, verkeerd. Zowel dat gedeelte dat inmiddels in ballingschap is gevoerd, waaronder Ezechiël, als degenen die nog in Juda en Jeruzalem verkeren en die aanstonds in ballingschap gevoerd zullen worden. Werkelijk, een onmogelijke situatie. We hebben het gehoord, de Heere heeft Ezechiël in de geest gebracht in een vallei. Een vallei waarin hij allerlei naargeestige, buitengewoon aangrijpende, bijzonder deprimerende dingen te zien krijgt. Afschuwelijk. Een vallei vol met doodsbeenderen. Nee, niet hier en daar een botje, Ook dat is al verschrikkelijk, want het zijn resten van wat eens levende mensen waren. Nee, er waren zeer vele, hebben we gelezen in vers 2. En zie, ze waren zeer dor, gebleekt, uitgemergeld, volkomen levenloos. En dan nog dit nog. De Heere spaart zijn dienstknecht niet. Want als Ezechiël zich wil omkeren en zijn hoofd wil afwenden, dan zegt de Heere, nee Ezechiël, dat niet. Kom, ik geef u een rondleiding, letterlijk. De Heere voert hem rondom, zodat Ezechiël zien moet. Hij moet de indruk op zich laten inwerken. Het moet op zijn ziel indruk maken. Ezechiël, zie er heel speciaal naar. En hij deed mij bij dezelfde rondom gaan, geheel rondom. En dan die vraag, en dan wordt het helemaal onmogelijk, dan die vraag. Mensenkind, ja Ezechiël, je bent één van deze, ook maar een mensenkind. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Gemeente, zeg met mij. Is dat geen onmogelijke situatie? Je staat op het kerkhof en je krijgt de vraag, zullen die beenderen levend worden, hier en nu? Jawel, dat was de toestand van Israël. De situatie van de mens buiten God en zonder God en tegen God. De mens die is afgesneden van de bron van het leven en daarom dood is te noemen in de misdaden en in de zonden. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël, we hebben het gehoord. Hij spreekt de Heere aan met die dubbele naam. De naam van zijn gerechtigheid. En de naam van zijn waarheid en getrouwheid. Heere, Heere, Adonai Yahweh. Gij weet het. Gij weet het, Heere. O Ezechiël, hij weet het. En ook dat hebben we vanmorgen gehoord. De Heere is almachtig om het te doen. Maar hij is ook rechtvaardig om het niet te doen. En daarom vertrouwt hij zich aan zijn God toe. En hij zegt, Heere, ik weet het, ik geef het uit handen, moet ik het zeggen? Heere, het ligt bij u. Heere, gij weet het. En nu gaan we verder luisteren. Zal de Heere zijn dienstknecht antwoord geven, gemeente? Zal de Heere zich nog verder inlaten met zijn dienaar? Ik zeg u vanmiddag dit. En misschien mag het wel tot vertroosting zijn van deze of gene. De Heere zou de Heere niet zijn. Als hij zich nu terugtrekken zou. Als hij deze Ezechiël, die zich aan de Heere toevertrouwt. En die het zegt, Heere, gij weet het. Als hij nu geen antwoord geven zou. Nee, geliefden, God is een God die zich inlaat met zulke mensen die zich verlaten op hem, wie op hem betrouwt. Zal niet beschaamd worden. En hier mag Ezechiël het al weten. Hier mag hij het merken. Deze God zorgt voor een antwoord. Hij laat hem niet vallen. Hij laat zijn werk niet varen. Als Ezechiël het zegt, Heere, nu zult u het moeten zeggen. En nu zult u het moeten doen. Want bij mij is geen mogelijkheid. Wat denkt u, gemeente? Zou de Heere tegen zo iemand zeggen, en ga nu maar heen en word warm. Om een woord uit de brief van Jacobus te citeren. Zou de Heere dat zeggen? Nee, nee, dat zegt de Heere niet. En dan geldt het. Dan geldt het. Kunt u erin meekomen? Dan geldt het. Merk op, mijn ziel, het was toch het laatste, nee niet het laatste, maar het voorlaatste dat we vanmorgen zongen. Merk op, mijn ziel. Wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Gaat u met me mee. Als we verder luisteren en zien wat dit visioen te zien en te horen geeft, want dan gaat de Heere spreken. Jawel? Door zijn dienstknecht. Ezechiël moet spreken, maar het is het woord van de Heere. Het is niet de autoriteit van Ezechiël. Het mocht wat. Ezechiël, ach, een mensenkind. Maar nu gaat de Heere spreken door dat mensenkind. Twee gedachten vanmiddag. Allereerst de prediking tot de beenderen en de uitwerking ervan. En vervolgens de prediking tot de geest en de uitwerking ervan. Nou, dat kunnen de jongens en meisjes ook wel onthouden. De prediking tot de beenderen en de uitwerking ervan, de versen 4 tot en met 8. En vervolgens de versen 9 en 10, de prediking tot de geest en de uitwerking ervan. De Heere laat zich niet onbetuigd. De Heere spreekt verder tot Ezechiël, maar het is wel heel wonderlijk, geliefden, het is buitengewoon wonderlijk. De Heere zegt Ezechiël, u bent toch mijn profeet, is het niet? Jawel, dat is Ezechiël. En dan gaat de Heere hem een opdracht geven. Ezechiël, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelve, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Merkwaardig dat de Heere het zo zegt. Profeteer over deze beenderen. Je zou zeggen, profeteer aangaande deze beenderen. Je zou het ook nog ruimtelijk kunnen opvatten, profeteer over deze beenderen heen. Nou, dat kan misschien nog wel. Maar de Heere spitste toe en de Heere zegt, ja, maar begrijp wel wat ik bedoel. En zeg tot dezelfde. Ezechiël, hij moet die beenderen gaan aanspreken. Gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Nou, dat is de taak van Ezechiël. Daartoe was hij ooit geroepen. Dat is zijn zending geweest. We hebben het nu alweer een groot aantal weken geleden gehoord. Toen Ezechiël in het vijfde jaar van de ballingschap was. Toen hij 30 jaar oud was. Het jaar waarin hij, wanneer hij nog in Jeruzalem was geweest, priester had moeten worden. Dan gaat de Heere hem aanstellen tot profeet. De Heere had het tot hem gezegd. Mensenkind, ja toen al mensenkind. Mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls. Jawel, maar bedenk het. Deze kinderen Israëls zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen. En ge zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere. Ge zult mijn woorden tot hen spreken, Ezechiël, zodat ze het horen zullen. Jawel, het zij dat ze het horen zullen, het zij dat ze het laten zullen. Maar jij moet spreken, Ezechiël, dat is jouw taak, of ze nou horen of niet. Ze zijn een wederspannig huis. Ezechiël wist wat hem te wachten stond. Wanneer hij spreken moest tot Israël, tot de ballingen in Babel. En ik weet niet op welke wijze, maar toch dat woord van hem is ook terechtgekomen in Juda en in Jeruzalem. Hij moest het woord van God spreken. Maar Ezechiël wist van het begin wat hem te wachten stond. De Heer heeft hem de werkelijkheid voor ogen gesteld. Ezechiël, jij zult de handen van het volk niet op elkaar krijgen voor jou. Ze zullen je niet toejuichen. Je zult er niet populair van worden, Ezechiël. Integendeel, ze hebben een weerspannig hart. Een hart vol van weerstand tegen mij. Hun reactie zal vol van afwijzing, vol van weerstand, vol van afkerigheid en onbekeerlijkheid zijn. Ze zitten niet op je te wachten, Ezechiël. Nou, dat wist Ezechiël. En daar heeft hij ervaring mee inmiddels. Maar de opdracht die hij nu krijgt, dat lijkt nog wel even een andere. Profeet, sta op. Profeet, ga profeteren. Want voordat ik als rechter komen zal, moet heel mijn volk zich tot mij bekeren. Profeet, sta op. Maar wat u nu moet doen, jongens en meisjes, wat moet de profeet gaan doen? Hij moet zijn stem gaan verheffen, hij moet gaan spreken tot die dorre beenderen. Hij staat daar op het kerkhof en de Heere zegt, verhef je stem en spreek tot die beenderen die daar uitgestrooid liggen. Geliefde gemeente, nou zouden we vanmiddag, en ik heb dat ook vanmorgen al gezegd, en ik voel dat het bijna onmogelijk is, maar nu zouden we vanmiddag zo moeten luisteren, zoals Ezechiël dit woord heeft gehoord. Met de klemmende schrik en de verbijstering die door zijn tere ziel vlamt. Zo zouden we naar moeten luisteren. Zodat we er iets van voelen, iets van ervaren. Iets van het gewicht dat hier op de schouders van het hart, van de schouders van Ezechiël en op zijn hart wordt gelegd. Namelijk dat besef van de onmogelijkheid van wat hij hier moet gaan doen. Dat kan hij helemaal niet. Het is toch dwaas en het lijkt toch geheel zinloos. Zinloos, ijdel, nutteloos werk om je stem te verheffen en te gaan spreken tot dorre doodsbeenderen. Maar de Heere zegt, Ezechiël, dit is de opdracht en voer hem getrouw uit. Gemeente, vanmorgen hebben we gehoord en ook al in de eerdere geschiedenissen van Ezechiël, trouwens wanneer niet, dat de Heere zijn kinderen in een weg van onmogelijkheid leidt. Ja, dat zullen we straks ook nog wel zien. Maar nu zien we hier ook dat niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. De Heer is een knechten. Ook in een weg van onmogelijkheid brengt. Begrijpt u het? Begrijpt u wat Ezechiël hier meemaakt? Hij moet gaan spreken. Hij moet gaan spreken tot iets wat absoluut geen antwoord geven zal. Een weg van onmogelijkheid. En dat was toen, in de tijd van de profeten en de apostelen zullen het niet anders ervaren hebben. En in de kerk der eeuwen hebben de dienaren van het woord van God en de andere ambtsdragers, geliefden, het niet anders ervaren. Want zo werkt de Heer, het is toch een onmogelijk werk. Dit werk, spreken op het kerkhof, op een knekelveld en de broeders op huisbezoek, wellicht. En de dienaren van het woord op de kansel of bij andere gelegenheden. Ze ervaren het bij tijden allemaal. Heren, wat is dat voor opdracht die u ons geeft? We moeten spreken tot doden. We moeten het woord van u, de levende God, richten op diegenen van wie we niets te verwachten hebben. En ik moet mezelf erbij inschakelen, bij invoegen, geliefden. Als eerste hoorder onder de hoorders. Als een van hen tot wie het woord van God gericht wordt. En vanmiddag kunnen we elkaar een hand geven. Wat hebben we ervan te verwachten? Is het geen zinloos werk? Is het niet bij voorbaat een nutteloos werk? Gemeente, ik zal u eerlijk zeggen, in de jaren dat ik op deze kansel sta, kwam het best eens voor dat ik het met mijn eigen mogelijkheden moest doen. En dat de hemel ook dicht zat. En dat ik toch preken moest. Wel, dan leef je het met name in. Heer, ik moet het woord bedienen voor mensen die er absoluut niet vatbaar voor zijn. En daar ben ik de eerste van. En het kwam ook anders voor, wanneer de hemel openging en het woord van God mocht bediend worden. En ik mocht er persoonlijk een zegen van ontvangen. Maar ach, in mijn moedeloosheid moest ik ervaren dat ik in die dienst misschien wel de enige was. En dan voel je er iets van mee. En dan sta je zelf ook in de breuk als de Heer je daar brengt. Heren, het is mijn roeping om uw woord te brengen op een kerkhof waar alleen maar dorre doodsbeenderen zijn. En het is een wonder. Het is een wonder van u als er nog zegen en leven van komt. En het zal in de bediening van de broeders niet anders zijn. Maar zo wil de Heer het. Zo wil de Heer het. Dat het een onmogelijke zaak is. Maar de Heere wil niet van zijn dienaren dat ze nou alleen maar zien op het zichtbare. En dat ze hun verwachting alleen maar laten afhangen bij wat ze bij zichzelf ervaren. In hun ongeestelijkheid. En in hun ongestalte. En wat ze bij anderen tegenkomen. Maar geliefde gemeente, nou is dat woord van God. Nou is het zo vol van kracht en genade. Jawel, dat daaraan de moed. En dat daaraan de vrijmoedigheid ontleend mag worden. Om het toch te brengen. Ziende het gebod. En blind voor de toekomst. Zo alleen. En als ik hier anders sta, dan is het ongeloof. En dan is het zoals de Heere Jezus het zegt tot zijn discipelen. De storm op zee. Dan zegt hij, ach, jullie kijken alleen maar op de golven. Wat zijt ge zo bevreesd? Hebt ge geen geloof? Geliefden, en dat is schuldig ongeloof. En zo mag het niet, maar wat een wonder. En dat is nou het wonder. Dat het woord van de Heer en de kracht van dat woord en het effect van dat woord gelukkig niet afhankelijk is van degenen die het brengen. Maar dat God het is, jawel, die die zwakke middelen, die instrumenten zelf heeft uitverkoren om het te brengen. Maar het is maar een kanaal. De Heer is er in geen enkel opzicht van afhankelijk. Opdat de heerlijkheid Godes zij. Wie roemt, die roemen in de Heer. En daarom mag ik het zeggen met de titel van een boek dat al veel jaren geleden verschenen is. En toch preken. Begrijpt u het? En toch preken. Ezechiël, toch preken. Ook al moet jij zeggen, Heere, gij weet het. Bij mij is geen mogelijkheid. En Ezechiël is al verbijsterd geweest zijn dat hij dat moest gaan doen. En toch preken. En dat geldt zeker als we lezen wat hij preken moet. Want dat wijst er nou juist op dat de Heer het ook helemaal niet van Ezechiël verwacht. Hij mag helemaal wegvallen. Hij hoeft alleen maar zijn mond te openen. En dan zal de Heer er wel voor zorgen dat er uit zijn mond komen zal wat als woord van God gelden zal. En wat mag hij dan preken? Ziet, ik zal, o dorre doodsbeenderen, de geest in u brengen. En ge zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen. En vlees op u doen opkomen. En een huid over u trekken. En de geest in u geven. En ge zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Nee, die dorre doodsbeenderen, we horen er helemaal geen roep. Geen gebed van kom scheppergeest. Wel nee, zo min als van Ezechiël wat te verwachten is, zo min van die dorre doodsbeender. Maar de Heere zegt, ik zal het doen. En dan gaat God spreken. En dan gaat hij het ook doen. En nu de vraag. Loopt u ermee? Loop jij ermee? Loopt u ermee? Hoe zal ik bekeerd worden? Hoe zal ik de Heere kennen? Hoe zal ik hem dienen? Hoe zal dat waarachtig geloof een plaats in mijn hart hebben? Hoe zal het kunnen? Wel, geliefden, dan mag ik op grond van dit woord het antwoord geven. Ik kan het alleen maar samenvatten vanmiddag. Dan is dit het antwoord. God doet het. God doet het. Niet ik. En wij met elkaar evenmin. Als u moet wanhopen aan uw eigen mogelijkheden. En als u zegt, en dat is nou mijn beeld. Dorre doodsbeenderen, vanmiddag zeg ik het. Geliefde, en dat is mijn vreugde om het te mogen zeggen. God doet het. Hij spreekt. En zijn spreken is een scheppend spreken. Zijn spreken is een levendmakend spreken. We hebben toch gelezen in Johannes 11. Als de Heer Jezus daar toetreedt op het graf. En als hij zegt tot de gezusters, schuif die steen eens weg. Dan zeggen ze, Heer Jezus, niet doen. Er ligt al 4 dagen in het graf, onze broer. Dat kan al lang niet meer. Hij riekt al. Dan komt de doodslucht ervan af. Maar de Heer Jezus zegt, maar dat belemmert mij niet. Dat belemmert mij niet. Weg die steen. En dan gaat hij spreken. Dan laat hij zijn stem horen. Het is een stem met macht en met majesteit. Het is een stem van goddelijke autoriteit. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Lig jij nog te tobben? Ziet u het niet? Kan het helemaal niet? Zie alleen maar op je dode bestaan. Of u, die van genade weet, is het allemaal zo doods en dodig. Moet u zeggen, Heere, hoe kan het nog? Dan zegt de Heere Jezus, schuif de steen toch maar weg. En dan zegt hij, Lazarus, kom uit. En Ezechiël, geliefden, hij doet het ook. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. Hij doet het. Hij gaat profeteren. En wat ik u zojuist heb voorgelezen, ik herhaal het nou maar niet. In versen 5 en 6, hij spreekt het uit. Maar het is geen woord van Ezechiël, het is een woord van God. En dan gaat er wat gebeuren. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. Vers 7 en 8. En er werd een geluid toen ik profeteerde. En ziet, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelve. En er kwam vlees op. En er trok een huid boven over dezelve. Bijzondere dingen. Ezechiël, hij hoort het. Een geruis, een gedruis als van een onweer. Een machtig aanzwellend geluid. Hij hoort het en hij ziet het. Het is alsof het Pinksterfeest. De dingen die wij horen en zien. U leest het ook in Handelingen 2. Horen en zien vergaan. Er is hier wat te horen. En er is hier wat te zien. Een wonderlijke uitwerking. Wat, jawel, in dit beeld alleen maar in een visioen natuurlijk kan plaatsvinden. Maar aanduidend een machtige werkelijkheid. Elk been zoekt zijn eigen been op. En het schuift naar elkaar toe. En het vormt zich. Zodat er weer, geraamten, skeletten komen. En daarna zenuwen, pezen, spieren komen tevoorschijn. En een huid trekt eroverheen. En na enige tijd, in het dal liggen geen verstrooide botten meer. Maar gestalten van mensen. Complete mensen. En daar liggen ze. En dan lijkt het wel. Jongens en meisjes, daar lijkt het wel. Alsof daar allemaal slapende mensen liggen. Gave lichamen. Zoals ze ooit geweest zijn. En dat op de prediking van Ezechiël. Jawel. Maar nu buigt de lijn een ogenblik naar beneden, geliefde. Want het is een machtig wonder. Het is iets wat in geen menselijke mogelijkheid bestaan kan. Maar ach, dan stopt het. Want we lezen. En er was geen geest in hen. Ja, er is veel veranderd. Maar de lichamen zijn levenloos. En dat is evenzeer een huiveringwekkend gezicht. Levenloze lichamen. Ja, zoals het eerst was. Ja, dat was ook levenloos. Dat was heel aangrijpend, maar zoals het nu is. Ach. Nog een meter voordat ik naar het volgende gedachte ga, moet er natuurlijk wel even een lijn getrokken worden. Wat betekent het? Dit eerste wonder. De prediking van Ezechiël tot de beenderen en de uitwerking ervan. Wat betekent het? Ik zou de lijn naar het volk Israël kunnen trekken. En daar is in het geheel van Ezechiël 37 zeker aanleiding toe. Vanmorgen heb ik al gezegd dat ik dat niet zal doen. Ik geef het heel kort aan. Ik denk dat met dit eerste wonder het effect van de prediking van Ezechiël tot de beenderen aangeduid is. Dat de Heere dat volk van Israël over 70 jaren terug zal brengen uit Babel naar Israël toe. En dat is een groot wonder, de terugkeer uit de ballingschap. Maar ach, dan is hun hart nog niet veranderd. Dat ziet er alles nog naar uit. Ja, aan de buitenkant lijkt het wel wat. Maar er is geen hartelijke vernieuwing. De inwendige bekering van het hart is er niet. Het lijkt wel halfwerk. En eigenlijk moeten we zeggen, er is ten diepste nog niets veranderd. Gemeente, ik zeg het nu heel plat. Maar het past in deze aangrijpende boodschap. een gave doden. Is ook nog een dode. Begrijpt u? En nu trek ik de lijn verder. En dan wordt het aangrijpend. Er kan heel veel gebeurd zijn in je leven. De prediking van het woord van God kan geliefden indruk gemaakt hebben. Er kan in mijn leven iets gekomen zijn van een ombuiging. Dat ik de waarheid van het woord ben gaan toestemmen. En dat er betrokkenheid van mijn hart en leven op het woord van God komt. En dat er ernst in mijn leven komt. En dat ik iets van een serieus zoeken van de Heere in mijn leven ga ontvangen. En dat er ook uitwendige levensverandering, levensvernieuwing aan de buitenzijde plaatsvindt. Er zijn dingen waar ik voorheen nooit zin in had. En ik ga ze nu wel doen. En er zijn anderzijds dingen waar ik helemaal in opging. Maar daar heb ik geen zin meer in. De Bijbel, die lees ik, ijverig. En het gebed, ach, ik buig mijn knieën dikwijls. En als er door de week zijn kerkdienst is, daar ben je dan. Ik kan het nog dieper zeggen. Er kunnen geliefden allerlei indrukken in mijn emoties zijn. Dood en eeuwigheid houden mij bezig. Met mijn gedachten ben ik veeldoende met mijn levenseinde. En allerlei zonden die een plaats hadden, ik heb ze uitgebannen. En allerlei middelen die mij tot zonde konden verleiden, ik heb ze resoluut weggedaan. Het kan niet meer. En de zonde, ik zoek ze ook te bestrijden. Ik ben een ander mens geworden. En jawel, dat beeld heb ik inmiddels ook van mezelf gekregen. En ik heb allerlei gedachten over de noodzaak van de vergeving der zonden. Dat zal het toch moeten zijn? En wanneer bepaalde woorden in de schriften mij aanspreken, wel, dan krijg ik hoop. Wel, dit alles wat er in mijn leven veranderd is sinds kortere of langere tijd, dat heb ik toch niet van mezelf? En er zijn tijden dat ik blij van binnen word. En dat ik de gedachte heb dat de Heer het toch van me af weet en dat Hij in mijn leven werkt. En ik spreek er ook over. En er zijn anderen die het met me eens zijn dat er zoveel in mijn leven veranderd is. En wanneer dan op enig ogenblik, op een zondag, het heilige avondmaal staat aangericht. Wel, dan kan ik toch niet meer afblijven. Want dan zou ik toch alles wat er in mijn leven veranderd is, dan zou ik dat toch ontkennen. En bij mezelf houd ik het er dan voor dat ik dan de Heere Jezus afwijs en zijn werk verloochen. Gemeente, ik schets maar een beeld. Maar zou het zo kunnen zijn? Zou het zo kunnen zijn bij deze of gene? En ik moet mezelf ook de toets aanleggen. Het is in deze aanstaande week met ingang van vandaag, toch de week van de voorbereiding, en ieder beproeven zichzelf. Bent u er te goed voor? De sporen die het woord in uw leven getrokken heeft. De beenderen zijn tot de beenderen gekomen. En er is iets nieuws gekomen. Totaal anders dan wat het was, zo lijkt het wel. Geliefde gemeente, wilt u het nagaan? Wilt u het nagaan? Wil jij het nagaan? Of het misschien mogelijk zou zijn dat wat hier staat, dat het mij zou betreffen. Maar er was geen geest in. Geen geest, dat is geen heilige geest. Geen geest van Christus. Geen geest van hem die de zaligmaker is. Niet het werk van hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. Want een zondaar, ach, ik noem mezelf wel zo. Maar ben ik het wel geweest? Oh, er is veel gebeurd. Maar zou het kunnen zijn dat ik ten diepste toch dezelfde gebleven ben? En wat is dat dan? Gemeente, dat is dit. En wilt u met mij uzelf daaraan toetsen? Zou het kunnen zijn dat ik ondanks alles toch nog een tegenstander ben? Waarvan? Daarvan. Dat ik nou door genade moet zalig worden. Alleen uit genade. En genade is er. Jawel, ze is voorhanden. Maar ze is er voor een mens die daar staat. Niets heeft in te brengen dan alleen zijn zonde en ongerechtigheid voor de heilige God. Zou het kunnen? En nu lezen we verder, geliefden. Want het visioen gaat verder. Eerst moest de profeet spreken tot de beenderen. Maar nu vers 9. En hij, de Heere, zeide tot mij. Gemeente, wat een wonder dat de Heere nog gaat spreken. Opnieuw. En dat de Heere er niet mee tevreden is. Ziet u het? De Heere is er niet mee tevreden. Laat dat ook een boodschap zijn. De Heere zegt, Ezechiël. Het moet verder, man. Het moet verder. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Gij geest. Kom aan van de vier winden. Van de vier windstreken. En blaas in deze gedoden. Opdat zij levend worden. Profeteer tot de geest. Hoe moeten we het uitleggen? Merkwaardig toch? Dat, en dat zal ook in uw uitgave zijn, dat in onze Statenvertaling dat woord hier geest met een kleine letter staat. Tenminste, ik denk het wel. Ik heb een aantal uitgaven onder ogen gehad en met een kleine letter. Profeteer tot de geest. U moet weten dat het woord dat hier gebruikt wordt, ruach, in het Hebreeuws, kan geest betekenen. Het kan ook adem betekenen of wind. Profeteer tot de adem. Profeteer tot de geest. Tegelijkertijd zeg ik, gemeente, vers 14 laat zien dat uiteindelijk hier bedoeld wordt de Heilige Geest. Want als de Heer het gaat uitwerken, daar zijn we nu nog niet aan toe in vers 14, dat komt vanmiddag niet meer, maar daar staat het dus. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Ik ben het met Ebenezer Erskine eens in zijn preek over deze tekst, als hij zegt, dit gezicht geeft ons een levendige voorstelling van de opstanding van de ziel uit het graf der zonde. Welke geschiet door de krachtige werking van de geest des Heren als de voornaamste oorzaak. En daarom, gemeente, ik trek maar zonder omwegen. Goed, exegetisch zijn er nog wel een paar dingen te noemen, maar dat hoeft vanmiddag niet. Ik trek maar zonder omwegen rechtstreeks de lijn. Dat hier de profeet zelfs de Heilige Geest mag aanspreken. Profeteer tot de geest. Profeteer tot de geest, o mensenkind. En zeg, kom aan, gij geest, en blaas in deze gedoden. Is het niet een Bijbels beeld? Is het niet ook de Heer Jezus in zijn gesprek met Nicodemus? Dat wanneer hij spreekt over het werk van de wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest, dat hij zegt, de wind blaast waarheen hij wil, gehoord zijn geluid. Ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. En was het niet met het Pinksterfeest, het grote Pinksterfeest, als de Heere zijn geest gaat geven, dat daar een geluid te horen is als van een geweldige gedreven wind? Wel, zo ook hier. Gij geest, kom aan van de vier winden, van de vier windstreken, en blaas in deze gedoden. Let erop, gemeente. Deze gedoden, zoals ze daar liggen, alles wat er al aan gebeurd is. Je zou zeggen, dat is toch ook niet van henzelf? Die knekels en die botten, het is allemaal bij elkaar gekomen. En het heeft zich gevormd en er is heel wat gebeurd. Het gezicht erop is toch totaal anders geworden. En de Heere zegt, gij geest, blaas in deze gedoden. Bij alles wat er gebeurd is, zijn ze nog niet anders dan doden, gedoden, die voorwerp van het machtige, onweerstandelijke werk van de Heilige Geest moeten worden. En de profeet, hij doet het. En als de profeet dan gaat spreken, geliefden, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets ongekends, iets wonderlijks gebeuren, vers 10. En ik profeteerde, gelijk als hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Ik heb u al gezegd dat daar in dat dal, in de vallei van Megiddo, ooit een grote strijd was geweest. En dat er veel gesneuvelden waren. En als de Heere ze nu gaat opwekken, wel, dan is het opnieuw een gans zeer groot heer. Dat betekent een leger. Dan is het het leger Gods dat daar op zijn voeten staat. Door de krachtdadige, levensscheppende werking van de Heilige Geest. Wel gemeten wat hier plaatsvindt. Dat is niet minder dan de schepping der wereld en de opstanding uit de doden. Als hier de Heilige Geest gaat blazen in die gedoden, dan is het zoals de Heere Adam toen hij hem geboetseerd had. Dan staat er en de Heere blies in zijn neusgaten. Dan wordt ook datzelfde woord van de geest gebruikt. En zo werd Adam tot een levende ziel. En zo gebeurt het nog. De Heere blaast in een dode. Hij doet het door zijn geest. En zo zorgt hij dat een dode waarin geen aasje leven, geen greintje leven te vinden was, dat hij leven gaat. Dit, zeggen onze vaderen uit Dort, dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden, die levendmaking, waarvan zo heerlijk gesproken wordt in de schriften, de welke God, let eens op, de welke God, zonder ons, in ons werkt. Zonder ons, in ons, het is in mij. Jawel, je bent erbij, je bent erbij. Jawel, je weet ervan, je bent erbij. En toch, zonder ons, ik heb er geen enkel aandeel in. Ik ben maar voorwerp, voorwerp, object, voorwerp van dit werk van de Heilige Geest, welke God, zonder ons, in ons werkt. Wel geliefden, dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte. De Heere verwacht in het stuk van de wedergeboorte van mij. Helemaal, werkelijk, totaal, radicaal, helemaal niets. Zonder ons in ons. En deze wordt, zeggen onze vaderen, in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Jawel, de Heere wil het doen. En wat een wonder zou het zijn, als dat nou vanmiddag eens plaatsvond. Misschien wel bij een jongen of een meisje. Die dit ervaren mag, dat God de Heilige Geest komt. Of bij iemand die al wat ouder is en die terugziet op zoveel jaren, waarvan hij of zij denkt dat ze te vergeefs gespendeerd zijn. En dan komt de Heilige Geest. Dan komt hij blazen in de brokstukken van je leven. En dan zegt hij het. En dan is het een werk waarvan je opschrikt, zoals van deze knal. En dan is het een werk dat merkbaar is. Maar niet alleen door de prediking, maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, een tegelijkertijd zeer zoete en wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis van de Heilige Schrift in haar kracht niet minder is als de schepping van de wereld en de opstanding uit de doden. Ondertussen, gemeente, ondertussen constateer ik wel dat de profeet over dit tweede wonder, zijn spreken tot de geest en de uitwerking daarvan, met minder woorden spreekt dan over dat eerste. Weet je hoe dat komt? Wel omdat er eigenlijk helemaal niks over te zeggen valt. Het is een geheimenis. Het is een diepe verborgenheid. Gemeente, ik moet, als ik zou willen, zou ik, althans, ik zou nog even verder moeten preken, want het is nog niet af. Maar wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Wat moet er nou van dit verborgen werk gezegd worden? Lees maar. Eigenlijk zegt onze tekst het ook niet. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en ze stonden op hun voeten. We voelen wel, er is hierin iets wat niet onder woorden gebracht wordt. Ja, en ze werden levend. Ja, daarmee is het onder woorden gebracht. Maar is het daarmee verklaard? Is het daarmee begrijpelijk gemaakt? Is het daarmee uiteengezet voor ons verstand? Nee. Zo was het toch ook toen de Heer Jezus tot Lazarus sprak. Lazarus, kom uit. En dan lezen we, en de gestorvene kwam uit. Maar dat was niet zijn levendmaking. Dat was het bewijs van zijn levendmaking. En zo ook hier. En ze stonden op hun voeten. Gemeente, ik kan het niet verklaren. Ik kan er eigenlijk helemaal niet over preken. Ik kan alleen dit zeggen. God doet het. Hij doet het. Als hij met zijn geest komt. Wat dood is, hij maakt het levend. Wat in het verderf ligt, hij zet het op zijn voeten. Wat schuldig en verloren is, hij trekt het tot zich. En hij brengt het in het koninkrijk van het licht en van zijn genade. En als ik er nog wat van zeggen ga, dan zijn het alleen maar een paar kenmerken. Maar misschien wel om uzelf eraan te toetsen. Laat ik dan dit nog zeggen. Waar geliefden, de Heer dit werk gaat doen, daar doet hij het geheel soeverein. Want het is helemaal zijn werk. De wind blaast waarheen hij wil. De Heer bepaalt het. Hij bepaalt de kracht van dat blazen. Oh, dat kan met meer of minder kracht. Dat kan gebeuren zoals een van de profeten zegt van het werk van de Heer, dat het is als een hamer en als een vuur. Het kan ook in het zuizen van een zachte stilte. Want dat zuizen was ook het werk van de Heilige Geest. Zoals Brakel het zegt. Dat de Heer, en zo zegt hij het van zichzelf, mij allengskens gebracht heeft. Tot de kennis van zijn genade. Maar wel, als een dode heeft hij het leven ontvangen. De Heer bepaalt ook het tijdstip waarop hij het doet. En dat is het uur van zijn welbehagen. Dat is het uur waarin hij het zegt. En nu ga ik het doen. Ik wil en zij zullen. De Heer bepaalt ook de mate waarin hij het doet. En de mate waarin hij er kennis van geeft. Denn de manier waarop hij het doet, liefelijk of streng. Het is geheel Gods werk. Het is het werk van die God die het zegt. Het is niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende Gods. Maar dit is wel het kenmerk. Het is een wonderwerk. We zien het, maar we doorgronden het niet. En daarom, geliefden, is het ook een onbegrijpelijk werk. Paulus zegt, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zwin des Heren gekend? De Heere zegt het. O geest, kom aan van de vier winden. En blaas in deze gedoden. Moet ik er nog iets van zeggen? Het is een inwendig werk. God verandert mensen, jazeker, maar eerst van binnen. Zijn genade is hartveranderende genade. Hij maakt van dood levend. Hij maakt van rampzalig gelukzalig. Hij maakt van verloren gevonden. Hij maakt van een vijand een vriend. Ja, zelfs een kind. Het is een inwendige genade die de Heer schenkt in mijn hart en leven. En vanuit het binnenste wordt het ook een totale vernieuwing. Die zich ook, en dat is een ander kenmerk, die zich ook naar buiten laat kennen. Want van deze gedoden staat ook. En ze stonden op hun voeten. Het was wel te zien. Het was wel te merken. Een totale vernieuwing. Het gaat blijken. Want het levendmakende werk van de Heilige Geest zal zijn vruchten tonen. En dan ga ik daar niet meer over uitweiden. Als de Heer het geeft, komt dat volgende week wel. Maar het zal zijn vruchten tonen. In ootmoedige verwondering. In een afstervend leven van de zonde. In een blijdschap in God en een vreugde in Christus. En in een leven van strijd tegen de zonde. En in de praktijk der Godzaligheid. Het zal wel gaan blijken. En het komt alles voort uit hem die in deze wereld gekomen is als de Emmanuel. Het is Adventszondag vandaag. Emmanuel, hij is het. Emmanuel, God met ons. Wat ver uit elkaar verwijderd was door de zonde. De heilige God en een onheilig mens. Hij gaat ze bij elkaar brengen door het werk van zijn geest en van zijn genade. En hij zorgt ervoor dat die heilige God zijn mens weer terugkrijgt. Geliefden ondertussen, en laten we het daarop toespitsen vanmiddag. Dit werk is absoluut noodzakelijk. Zonder dit werk zal ik voor God niet kunnen leven. En zal ik in God niet kunnen sterven. Nodig. Nodig tot behoud van mijn ziel. Nodig tot strijd tegen de zonde. Nodig met het oog op de oefening van Gods genade in mijn ziel. Nodig om een Gode welbehagelijke levenswandel te hebben. En nodig om op een godvruchtige wijze avondmaal te ontvangen. En daarom, geliefde gemeente, hebt u het begrepen vanmiddag? God doet het. Hij doet het onweerstaanbaar. Hij doet het door zijn geest. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. O, dan mag ik wel wanhopen aan mijn eigen mogelijkheid en doe het maar. Doe het maar. En dan wil de Heer de hoop op hem geven. Opdat hij het doet. En opdat hij zijn eigen werk bevestigt. Geliefde gemeente, beproeft u zelf. Of ge in dat geloof zijt. Beproef u zelf. Of deze geest des Heren, dit werk van de geest van Christus, in uw leven gevonden wordt. Zo niet. Zo iemand de geest van Christus niet heeft. Die komt hem niet toe. En die komt ook zijn tafel niet toe. Zo ja, zo velen dan, als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. En de kinderen zijn welkom aan zijn tafel. Amen. We zingen Psalm 30. Eerst vers 7 en dan vers 2. Psalm 30, het zevende en het tweede vers. Thank you. Wij lezen nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegenen in geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedrachtsekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en we beginnen tegen ons ongeloof te strijden en er alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Wij zullen samen de Heere zoeken. Wij danken u, Heere, voor dit onderwijs uit de geschriften van de vaderen, die van deze dingen wisten. Een bevestiging van de dingen die we in de prediking mochten horen. Heere, als wij u zoeken als het leven, ach, al is het dan dat we midden in de dood liggen. Maar Heere, dan wilt u dat leven openbaren juist in onze dood. In de belijdenis ervan. In de erkenning, de ootmoedige erkenning ervan. In de strijd die het meebrengt. In de oefening van het sterven aan mijn oude mens. Mijn Adam, die altijd opspeelt, die de meester wil zijn, die me de dood aandoet en die me bij u vandaan wil hebben en die een speelbal is van de boze. Maar Heere, dan nochtans, dan bent u de sterke, dan bent u de overmachtige, dan bent u de almachtige, dan bent u die God die door uw geest onweerstaanbaar werkt en die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dan roept u tot het leven, daar waar aan onze zijde het leven niet is. Maar waar u het roept, daar is het. En daar ziet u het ook. En zo, zoals ik ben, ja Heere, dat betuigt u toch. Zoals ge zijt, zo zijt ge me heilig vanwege uw lieve Zoon, Christus Jezus, die in de dood geweest is. Die ook met eerbied gezegd daar in die vallei van Megiddo heeft gelegen, wiens beenderen verbroken waren. Maar hij is opgestaan uit de dood, en in hem al de zijnen. Zo zijn we dan niet alleen met hem gestorven, maar we zijn, o wonder, wonder van genade, gekend in de oefening van het geloof. Zo zijn we ook met hem opgestaan en met hem gezet in de hemel. Heere, u zij lof. Wie dan roemen? Niet in onszelf, maar in u. O Heere, trek velen tot het geheimenis van deze dingen. Want daarin is het leven. Heere, maak ons eerlijk in deze aanstaande week. Breng ons voor uw aangezicht en leid ons door uw geest en genade. Heb ontmoedig dank voor deze zondag, waarop we een en andermaal uw woord ontvingen, waarop u, Heere, en het zij met ootmoedigheid gezegd, waarop u getuigenis gaf van de waarheid van uw woord. Leg het aan ons hart, we brengen het bij u terug. We leggen het in uw hand, o Heilige Geest, en werk ermee, werk er doorheen met dit zwakke woord. Wilt u het bevestigen en in onze harten neerleggen. Wilt u bij ons zijn in deze aanstaande week. En alle dingen die gebeuren moeten, leid ons in alles. We bidden u voor de jeugdvereniging die vanavond samenkomen zal. En voor de andere JV die aanstaande vrijdag bij elkaar komen zal. We bidden u voor de kerkenraadsvergadering. Wees zo, o Heere, met ons allen. En schenk ons te ervaren dat u een God bent. die naar zondaren vraagt om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 139, daarvan het laatste, het 14e vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.